Gemeente, ik wil vanmorgen met u stilstaan bij één woord. En dat woord dat moet u in uw hart en in uw gedachten vanmorgen en vandaag overdenken. Dat is het woord vergeving. Geen goddelijker woord, geen zoeter woord in de menselijke taal dan dat ene woordje vergeving. Zo klinkt dat in de oren van een overtreder. Als een sterretje dat schijnt in de cel van een veroordeelde zondaar. Vergeving. Daar hebben we van gelezen in Efeze 1, onze tekst. Daar zingen we van in onze psalmen die we zingen vanmorgen. Het avondmaal gaat daarover. Het bloed van het Nieuwe Testament voor velen vergoten tot vergeving van de zonden. En ook de stukjes die ik zal lezen aan het einde van de maaltijd, tussen de tafels door, dat zal ook daarover gaan. Weet u wat dat is, vergeving? Vroeger dacht ik altijd, dat is iets zakelijks. God heeft een heel groot boek. En daar schrijft hij al onze ongerechtigheden in, onze misdaden, onze zonden, de kleine, de grote, de verborgen en openbare zonden. De zonden van gedachten, woorden en daden, wat ik ook niet gedaan heb, wat ik moest doen. En de Heer Jezus die komt en die betaalt dan. En dan pakt God dat boek en dan, dan scheldt hij die schulden kwijt. Als een zakelijke transactie. Als een afboeken van de schuld. Waar een betaling van een ander tegenover staat. Een soort nota die voldaan wordt. Dacht u dat dat vergeving was? Veel te zakelijk. Veel te zakelijk. Wel nee. Nee, vergeving, en dat moet u in uw hart meenemen. En ik hoop dat de Heilige Geest dat in ons hart laat voelen. Vergeving, dat heeft te maken niet met de nota die voldaan wordt, maar met het hart van God. Er is in de Bijbel geen term te vinden waar we dieper in het hart van God kijken dan bij dit woord. Meer nog dan bij het woord rechtvaardigmaking. Rechtvaardiging, dat is een juridische term. De rechtvaardiging van de goddeloze. Dat is een Bijbelse term, goed. In de Romeinenbrief staat dat, hè. De rechtvaardiging van de goddeloze. Daar wordt God als rechter afgebeeld. Die op grond van het werk van Christus dan de goddeloze kan rechtvaardigen. Dat is een Bijbelse term. Hoewel dat ook weer een beetje een slogan geworden is in onze reformatorische gezindte. De rechtvaardiging van de goddeloze. Ik ken niet zo heel veel met die slogans. Maar weet je wat er nog bovenuit gaat? Dat is de vergeving. Er staat in de apostolische geloofsbelijdenis niet. Ik geloof de gemeenschap der heiligen, de rechtvaardiging van de goddeloze en het eeuwige leven. Nee, heel terecht wordt daar genoemd gemeenschap der heiligen en dan de vergeving van de zonden. Omdat je daar namelijk rechtstreeks kijkt in het hart. In het liefdeshart, in het vaderhart van God. En dat gaat uit boven God als rechter, snapt u? Dat heeft te maken met een relatie die weer wordt hersteld. In de Efeze brief gaat het helemaal om het hart van God. In Efeze 1. Daar draait het alles om hem en wat er in zijn hart leeft. Nou, ik zet boven de preek. Daar is vergeving, uitroepteken. En dan heb ik drie gedachten. Ten eerste, vergeving, er staat in vers 7, door zijn bloed. Ten tweede, vergeving van mijn misdaden. En ten derde, vergeving naar zijn genade, naar de rijkdom zijn genade. Daar is vergeving, uitroepteken. Ten eerste, door zijn bloed. Ten tweede, van mijn misdaden. En ten derde, naar zijn genade. Nou gemeente, we zijn in Efeze 1 bezig, we zijn een prekenserie bezig over de heerlijke geestelijke zegeningen die in Efeze 1 worden genoemd. Efeze 1 vers 3 tot en met 14 is het langste vers uit het Nieuwe Testament. Het is één groot loflied op de zegeningen die de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie enige God, ons schenken. Een stroom van zegen vloeit hier neer op de gelovigen. Nou, we hebben al gekeken naar vers 3 tot en met 6 in de voorgaande keren.
Dan zien we de verkiezing van de Vader, vers 4, zoals hij ons uitverkoren heeft in hem, in Christus. En we hebben gezien vers 5, de aanneming tot kinderen, begenadigd, aangenaam gemaakt in de geliefde, aangenomen, geadopteerd tot kinderen van God. En we hebben gezien de derde heerlijke zegening in vers 7, de verlossing. En nu vanmorgen de vierde heerlijke zegen, dat is de vergeving van de zonde. God de Vader die blijft hier onderwerp. Hij zegent de gelovigen. Maar die zegen, en dat staat ook heel veel keren in dit hoofdstuk, die zegen die komt dan uit het vaderhart, maar die gaat door middelaarshanden heen naar de gelovigen toe. Het is altijd in Christus, door hem. Er staat in vers 7, in wie wij hebben. De Heer Jezus is het kanaal, als het ware, waardoor de zegeningen van de Vader door de Heer Jezus vloeien naar de gelovigen toe. Nou, laten we eens gaan kijken in vers 7. In wie wij hebben de verlossing. Die in wie, dat slaat er op vers 6. Dat is de geliefde. De geliefde van de Vader, de Zoon, namelijk de Heer Jezus. In wie wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden. In de geliefde. Hij is zo ontzettend kostbaar voor het vaderhart van God. En de Heer Jezus is ook ontzettend kostbaar voor de gelovigen. En nou heeft God in zijn hart een plan bedacht, al voor de grondlegging der wereld. Dat noemen we Gods raadsbesluiten. Toen was er nog geen zondeval, toen was er zelf nog geen hemel en geen aarde. Dan was alleen maar een drie-enige God. En toen had God al de plannen opgevat om schepselen te maken. En uit die schepselen mensen te verkiezen voor de hemel. En om die aantallen mensen te maken, te brengen tot de hoogst mogelijke positie die er is. Namelijk tot kinderen voor zichzelf. Er staat in vers 5. Jij ons tevoren tot aanneming, tot kinderen door Jezus Christus, tot of in zichzelf. Het doel van God was om zonen, om de vreugde te hebben als vader, om zonen in zijn nabijheid te hebben. Op het hoogst mogelijke niveau, heel dicht bij het hart van God. Maar er is wat gebeurd als de zondeval. Het zondeprobleem kwam ertussen. En wilde God nu de vreugde kennen om zonen in zijn nabijheid te hebben, dan moesten die zonen eerst worden verlost van de positie waarin ze gekomen waren. En hun zonden moesten worden vergeven. Nou, dat is vers 7. Snapt u het? Vers 3 tot en met 6, dat is wat God in zijn hart had. Uitverkiezing en kindschap. Maar wilde hij die mensen daar brengen door het zondeprobleem, moest er dus eerst een middel gevonden worden om die zondaren te verlossen van hun zonde en ze vervolgens te brengen tot het doel waarvoor God ze heeft uitverkoren, namelijk om ze te brengen bij zijn vaderhart. Het doel van God was om zonen voor zich te hebben. Maar de weg, de middelen waar langs God die zonen bij zich kan krijgen, dat is door middel van verlossing en vergeving. Dat hebben we nodig. Verlossing wil zeggen, we zitten in een bepaalde zondemacht. Gevangen. En daar moeten we uit worden bevrijd. Maar ook wordt er gesproken over vergeving van zonde. Dat heeft te maken met schuld die we gemaakt hebben voor het heilig oog des Heren. En die schuld die moet worden vergeven, weggedaan. Nou, en daarom wordt er in vers 7 gesproken over die vergeving. En dan moet u ook weer goed opletten. Als er hier over de vergeving van de misdaden gesproken wordt en de rijkdom van zijn genade, dan moet ik het accent niet leggen op die misdaden. Dat is wel zo dat we in een ellendige zondaar zijn en dat we een stapel van schuld voor God hebben, 10.000 talenten. En nou kan ik dat heel breed gaan uitmeten, de diepte, de grootte en de afschuwelijkheid van wij als zondaren. Maar daar gaat het niet over in Efeze 1. Nee, het gaat niet over de diepte van ons zonde waarin we gevallen zijn. Maar het gaat over de hoogte, de rijkdom, de heerlijkheid, de grootheid van zijn vergevende genade. Ik zeg u vanmorgen, ik weet niet wie er allemaal zo in de kerk zit qua zielengestalte. Zolang u bij blijft kijken op de diepte en de ellendigheid van uw zondigheid en uw tekorten, dan komt u er nooit. Maar als u nou eens het net aan de andere kant mag werpen en mag zien, en dan staat het er nooit hopeloos voor, op die heiland, op die vader en de rijkdom, staat in vers 7, de rijkdom van zijn genade. We zijn ermee begonnen op Psalm 103. We hebben het gezongen op Psalm 103. Dat de Heer, dat Hij onze zondigheid genadig wil vergeven. Niet kan, wil. Dat zegt Hij zo over zijn hart. Er wordt gesproken in de Bijbel over dat de Heer mild is in het schuld vergeven. Royaal. Er wordt gesproken over dat er bij de Heere vergevingen zijn. Meervoud. Meervoud. Dat de Heere menigvuldiglijk vergeeft. Niet twee keer, niet drie keer, niet zeven keer, maar 70 × 7 keer. Ziet u? Dan zie je het vanuit Gods kant. Hoe ruim het hart van God is. En waarom kan de Heere dat, wil de Heere dat? Omdat er staat, omdat die vergeving er is in zijn bloed. Als eerste gedachte, door het bloed van zijn geliefde, door het offer van de Heer Jezus. Nou ga ik u iets vertellen. Bent u allemaal een beetje wakker? Dan ga ik u iets vertellen. Kostbaar hoor, maar je moet snappen, want anders is het te moeilijk. Ik ga u wat vertellen. Dat offer van de Heer Jezus, dat is zo geweldig groot. Dat de Heere God in het Oude Testament dat niet heeft laten afbeelden door één offerdier in het Oude Testament. Maar dat er verschillende soorten offers waren. Eén is niet genoeg. Verschillende soorten offers waren om nou het offer dat Jezus zou gaan brengen uit te beelden. Zoals er 4 evangeliën zijn, niet 1 evangelie, maar 4 zijn er nodig om... om de heerlijkheid van zijn persoon en zijn leven, zijn woorden, zijn daden, zijn werken uit te stallen. Zo had je in het Oude Testament verschillende soorten offers. Om de grootsheid van het werk van Christus uit te stallen. Nou, ik ga er u 2 noemen. De 2 vanavond zijn trouwens ook. In het Oude Testament had je het brandoffer en het zondoffer. Wat is het verschil tussen die 2? Nou, het brandoffer, u leest dat in Leviticus 1, 2 en 3. Het brandoffer, ja, dat heeft te maken met het aannemen tot kinderen van God. Brandoffer heeft te maken, ik ga het eerst vertellen wat het is. Het brandoffer heeft te maken met, het werd een lam geslacht of een rund geslacht. Dat ging helemaal op in de vlammen. En het was een vrijwillig offer. En dan staat er, en het was aangenaam voor de Heere God. Als de Heer een brandoffer rook, als er een Israëliet uit de volheid van zijn hart, uit de dankbaarheid, een brandoffer bracht op het altaar, had dat niet zozeer met zonde te maken, maar met toewijding aan God. En daarom was het een liefelijke reuk voor de Heer. Het zondoffer was heel wat anders. Het zondoffer, dat was verplicht. Als een Jood had overtreden, als een Israëliet een zonde had begaan tegen de wet, dan moest hij een zondoffer brengen. En dat was niet liefelijk voor de Heere God. Dat zondoffer, dat stonk. Dat was afschuwelijk voor de Heere God. Het ene was een liefelijke geur. En het ander, dat was afschuwelijk. Kijk, het ene, het gebeurde dit. Als dan een Jood stond, een Israëliet stond bij zo'n brandoffer dat gebracht werd, lammetje, hè, dan legde hij zijn handen op dat lam en dan gebeurde er dit. Bij een brandoffer ging dan de liefelijkheid van dat lam, dat was onschuldig, dat was volkomen, dat was helemaal gaaf, dat was geen spatje, geen spikkeltje aan. De heerlijkheid van dat offerdier ging dan over op de offeraar. Als dat die dan geslacht werd, ja, dan was de offeraar ook aangenaam in Gods oog. Door die handoplegging, die identificatie, die vereenzelviging, ging de aangenaamheid van het offer, die ging over op de offeraar. Dat is een brandoffer. Bij het zondoffer was het andersom. Daar werden ook de handen gelegd op de kop van het dier. En dan ging de afschuwelijkheid van de Israëliet, zijn zondigheid, die beleed hij ook. Dan ging de zondigheid van die Israëliet, die ging over op dat onschuldige beestje. He, dan werd het als het ware gebiecht en het werd overgenomen door dat beest. Bij een brandoffer ging de liefelijkheid over op de offeraar. En bij een zondoffer ging de afschuwelijkheid van de offeraar over op het beest. Bij een brandoffer zie je het goede wat de Heer aan positief allemaal wil geven. Op grond van dat lam dat zo aangenaam is. Bij een zondoffer zie je dat de Heer het kwade wil vergeven, weg wil doen. Bij het zondoffer zie je dat je bevrijd wordt van de zonden. Zonden worden weggenomen. Maar het brandoffer, dat is extra. Dat gaat er bovenuit. Daar zie je dat je niet alleen bevrijd wordt van de zonde, maar dat je ook bevrijd wordt tot zoon en dochter, tot kind van God. En dus het brandoffer is eigenlijk het allerhoogste wat er is. Dat is de kroon op het evangelie. Het zondoffer, dat is het hart van het evangelie. Dat te vergeven, dat mijn zonden worden weggedaan. Nou, dat is belangrijk om dat te ontdekken. En dan gaat het hier vanmorgen over het zondoffer. Het bloed van het zondoffer. Door zijn bloed krijg ik vergeving. Gemeente, daar moet je eens over nadenken. Door zijn bloed. Er zijn maar drie woordjes. En in die drie woordjes, daar liggen als het ware het hele lijden, en het sterven en de dood en de pijn en het kruis. En de smaad en de spot en de schande van de Heer Jezus samengevat. Dat maakt ook de zonde tot een bittere realiteit. Maar ook de vergeving tot een heerlijke werkelijkheid. Maar het was al door zijn bloed. Dat doet mij herinneren aan het offer dat hij bracht op Golgotha. Voor de zonde, zondoffer. Dat doet mij denken aan zijn zelfovergave tot aan het vloekhout der schande. Dat doet mij denken aan een Christus als het lam dat zich liet binden, maar dat liet zich ook liet slachten door zijn bloed. Het is het bloed van de geliefde, houdt u daar erg in. Die moest sterven, waarom? Tot vergeving van mijn zonde. Daar spreekt het avondmaal de beker van. In zijn bloed, door zijn dood, straft God de zonde, maar vergeeft God de zondaar. Zonder de bloedstorting van de geliefde is er geen vergeving voor de zondaar. Het bloed van het zondoffer, ja, en dat bracht in het heiligdom. Door het bloed van het zondoffer mocht de hoge priester één keer in een jaar op grote verzoendag tot in het binnenste heiligdom komen. Het bloed van het zondoffer, dat brengt dicht bij God. Het bloed van de geliefde, dat druppelt, dat lekt van de kruispaal. Kostbaar voor God, kostbaar ook voor mij. Vergeving, gemeente, dat kan je alleen maar schrijven met rode letters. Met een rode pen, als het ware gedoopt in het bloed van de geliefde. Vergeving, zo komt het tot ons. Weet u, de eerste keer dat er in de Bijbel over vergeving, over het bloed wordt gesproken. De allereerste keer dat er in de Bijbel over het bloed wordt gesproken, dat is in Exodus 12. Je moet altijd kijken waar iets het eerst in de Bijbel wordt genoemd. Dat is vaak heel belangrijk. Dat is vaak een sleutel om de rest te verstaan. Nou, de eerste maal dat bloed wordt genoemd, dat is in Exodus 12 bij de verlossing, bij het paaslammetje. Waar het bloed aan de deur wordt gesmeerd. Het lam dat het volle oordeel van God moet ondergaan om de Israëlieten te behouden, te beschermen, te redden, te reinigen, te verlossen, te vergeven, te betalen. Het bloed van het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Ziet u wat dat God de Vader kostte? Om de wereld te scheppen had God slechts te praten, te spreken, er zijn licht en er was licht. Om een wereld te creëren had God slechts zijn mond te gebruiken. Bij de plagen van Egypte lees ik over Gods vinger. Niet zijn mond, maar zijn vinger. Bij de doortocht door de Rode Zee lees ik van Gods rechterhand die hoog verheven is. Als het gaat over de vergeving van de zonde, dan kost het niet. Dan gaat het niet over Gods mond. Dan gaat het niet over zijn vinger, dan gaat het niet over zijn rechterhand, maar gaat het over Gods bloed. Het bloed van de geliefde. Nou gemeente, het eerste wat ik aan u wil zeggen is dit. Of je nou een kind van God bent of nog niet, voor de eerste keer of telkens weer bij vernieuwing, ook al is je al een kind van God mag zijn door genade. En als je nou kijkt naar die afgelopen dagen, die afgelopen weken, die afgelopen maanden, breng je zonden, ook als kind van de Vader, breng die zonden bij het kruis. En besef, als je aan het avondmaal gaat, dat je zijn lijden hebt vergroot en verzwaard en verergerd door jouw zonden. En dat als het ware in gedachten, dat bloed op jouw zondevuil valt. Je houdt het als het ware onder het kruis. En vanaf dat kruis, uit zijn lichaam, uit die wonden zo diep, druppelt het van het kruis op mijn zondepak. En het wast mij witter dan de sneeuw. Er is een lied wat vanmorgen toen ik wakker werd, door mijn hoofd ging. Je bent zo'n beetje bezig met die preek en met die tekst. Er was een lied dat door mijn hoofd ging. Had u dat ook vanmorgen? Hoeft niet hoor, hoeft niet hoor. Maar soms heb je dat wel eens, hè? Dat er een lied door je hoofd gaat. En dat lied niet weggaat. Heb je ook een lied? Of een psalm? Nou, dat was dit lied. Heer, uw bloed dat reinigt mij. En doet mij leven en maakt me vrij. Heer, uw bloed dat nam mijn plaats, zondoffer. In het offer dat u bracht. En u wast mij witter dan de sneeuw, dan de sneeuw. Mijn Jezus, Gods lam, voor mij geslacht. Nou, dat is avondmaal. God heeft een rechtsgrond gevonden in het offer dat hij zijn zoon bracht. Een rechtsgrond, waardoor hij kan, waardoor hij wil vergeven. Waardoor God naar recht niet kan, hoeft schuldig te keuren. Omdat aan zijn recht voldaan is. Daar is vergeving. Daar. In de voorbereiding van deze preekgemeente, toen moest ik denken aan een, misschien heb ik er wel eens meer verteld, maar moest ik denken aan dominee Poort, J.J. Poort. En er is een boekje van hem verschenen en daar staat een prachtig mooi verhaal in over zijn studententijd. Dominee Poort was nog geen predikant, hij had wel belijdenis van het geloof gedaan, maar hij was student. En toen kwam zijn predikant, al inmiddels een oude man, dominee Talsma in die tijd. En die kwam bij hem op bezoek en zei, Poort, hoe is het? Hoe gaat het? Ja, goed, zei hij. Nee, dat bedoel ik niet. Hoe gaat het met je ziel? Recht op de man af. Ja, dat begon hij een beetje te stotteren. Hij zei, ook zie het al, zei hij dominee Talsma. Ook zie het al. Zeg, wat scheelt eraan? Nou, toen kwam het hele verhaal eruit, hè, over dat offer van Christus. Het is wel volbracht, maar allemaal bezwaar. En ja, hoe zit het dan met dat en hoe zit het dan met dat? Om zo verward in zijn hoofd, kon hij maar een rijtje krijgen. En dan schrijft hij, dat vond ik zo mooi. Toen zei dominee Talsma, één vingerwijzing. Eén zin heeft hij aan mij gegeven, wat God gezegend heeft aan mijn hart. En die zin was deze zin. De dominee zei, je moet maar veel denken aan Psalm 130. Zo gij in het recht wilt treden en gade slaan. Onze ongerechtigheden, wie zal dan bestaan? Niemand, zei Poort. Dan is er geen uitzicht. Nee, zei dominee Talsma. Maar, daar is vergeving. Daar, bij het kruis van Golgotha. Bij het kruis van Golgotha. Daar moet je zijn, jongen, want daar is het te halen, te verkrijgen om niet. Nou, dat zeg ik vanmorgen ook tegen u. Maar nee, die misdaden, jawel. Maar nee, daar is vergeven. Waar? Daar. Waar dat bloed langs die kruispaal lekt, daar. Daar is het te verkrijgen, daar is het te halen. altijd bij u geweest, ook in december 2008. Door het bloed, tweede gedachte, van mijn misdaden. Van mijn misdaden. Staat er, van mijn overtredingen staat er letterlijk zoiets als een misstap. Een misstap. Het Griekse woord betekent zoiets als je stapt ernaast en vervolgens struikel je en val je. Een misstap. Een misstap die je begaan hebt in je leven. Die je vroeger gedaan hebt. Of dat je ook als kind van God. Dat je ook als kind van God allang de eeuwige vergeving en gered bent van het oordeel van God. Dat is al lang achter de rug. Je bent een kind van de Vader. Maar je hebt in de afgelopen tijd bijpaden bewandeld. Ook een misstap. Je stapte daarnaast, niet achter de weg, achter Jezus aan. Maar je ging een bijpad in. En van lieverlee heb je onbedachte herder uit het oog verloren. Ja? En weet je hoe je dat ging merken? Doordat je de vreugde over het heil bent kwijtgeraakt. Je weet wel van het heil. En je gaat misschien wel aan met de vreugde. Mis je. En dat klaag je aan. En dan mag je dat allemaal brengen ook weer bij het kruis. Die scharlakenrode zonde. En het verzoenende bloed der vergeving. Dat bedekt voor het heilig oog des Heren. Opdat de gemeenschap die verstoord is met de Vader weer hersteld wordt. En je de vreugde mag smaken. Voor God zijn ze vernietigd. En Christus heeft ze als het ware verteerd. Al die misstap in de vlammen van zijn liefde. Ja. Kinderen, jullie zitten er vanmorgen ook, hè? Nou, ik heb voor jullie een voorbeeld. Voor de kleine kinderen. Wat is nou vergeving? Wat is nou vergeving? Ik heb eens gelezen van een klein meisje. Een klein meisje dat had een kopje gebroken van moeders servies. Ja. Ze bracht dat bij moeder. En ze was er heel erg verdrietig om. Ze vond het heel erg. Nou, dan komt ze zo met die stukken van dat prachtige kopje. En moeder zei, ach, ik zie wel dat je er spijt van hebt, kind. Ik vergeef het je. Geef mij die brokstukken maar. Geef mij die stukken maar van het kopje. En ze gaf het allemaal aan moeder. En moeder ging naar de vuilnisbak. En ze gooide het zo in die vuilnisbak. En de klep ging eroverheen. Dicht. De volgende dag zag dat meisje die stukken in de vuilnisbak liggen. En ze haalde die stukken eruit. En ze bracht ze weer bij moeder. En ze zei, mama, gisteren heb ik dat kopje gebroken. Ja, waarschijnlijk vond ze de ervaring van de vergeving van moeder zo mooi dat ze zegt, ik wil dat nog een keer meemaken. En toen zei die moeder dit. Kind, laat die stukken nou daar in die vuilnisbak. En denk alleen aan mijn vergeving. Ah, oh, dat is mooi. Zo is het bij de Heer ook. Als je eenmaal hebt beleden, bij het kruis hebt gebracht, dan gedenkt God ze niet meer. Hij heeft ze gestraft in zijn zoon. Daarvoor moest dat zondoffer sterven. God straft nooit twee keer. En dan zijn ze voor God weg. Hij werpt ze in een zee van eeuwige vergetelheid. In de vuilnisbak, weg, deksel erop. In een zee van eeuwige vergetelheid. En je mag er niet meer in vissen. Verboden te vissen. Nou zit je hier vanmorgen. Ja, die misstappen. Voorbereidingsweek geweest. Voorbereidingspreek gehoord. En dan zit je toch weer te zoeken in jezelf naar dingen. En dan zegt de Heer, nou moet je die stukken, die moet je nou in de vuilnisbak laten. Denk alleen aan mijn vergeving. Vergeving vragen, dat is één. Maar geloven dat vergeving ook geschonken is, dat is wat anders. Letterlijk staat er zoiets als vergeving, dat wil zeggen wegzenden. En dan heb je weer die grote verzoendag scène, wegzenden, laten gaan. Vergeving is laten gaan. En dan moet je denken aan die zondebok die als zondoffer op de grote verzoendag werd weggezonden. Je had twee bokken, hè? Eentje met een geslacht En door dat bloed kwam de hoge priester in het heiligdom, in het heilige der heiligen. Hij nam van het bloed van die bok, zondoffer, en hij sprenkelde dat 7 maal al gaande door het heilige tot in het heilige der heiligen. Maar die andere bok was een zondebok. En dan moest daar die hoge priester moest tussen de horens van die bok, moest al de zonden, de misdaden, de ongerechtigheden en overtredingen van het volk benoemen, beleiden. En dan gingen ze over van die priester, namens het volk, dan gingen ze over van die priester op die zondebok. Die nam dat over. En dan werd die zondebok weggelaten, de woestijn in, uitgelaten, weggezonden. Totdat de Israëlieten het niet meer zagen, in de woestijn gezonden, weg, weg, helemaal weg. En uiteindelijk in de woestijn zou die zondebok sterven. Nou, zover het west verwijderd is van het oosten, zover, zover. Dat hij onze overtredingen van, heeft hij van onze schuld en zonde weggedaan. Helemaal weg. Laten gaan, wegdoen, wegzenden. Het ligt niet meer op mij, mijn pakkie. Het lag op hem. Dat de zonde de wereld overneemt, wegneemt. En natuurlijk, van onze kant is er wel schuldbelijdenis nodig. Wil je schuldvergiffenis ontvangen, dat is waar. Maar hier staat het van Gods kant. Dat hart van God. Dat offer van Christus, zo rijk, zo ruim, dat hij zijn hart helemaal wagenwijd open kan zetten. En daarom die vergeving zo mild en zo rijk kan aanbieden. De onschuldige werd tot zonde gemaakt. En weet je wat nou geloof is? Geloof is dat ik nou met mijn beide handen, hè, net zoals die hoge priester, dat ik nou, dat is de Heer Jezus, het Lam van God. En had ik nou een lammetje meegenomen, symbolisch, had ik nou een lammetje meegenomen. Zou je dan je beide handen leggen, de kop van het lam, en erop steunen. Heere, ik steun op u, helemaal, met het gewicht, met het volle gewicht van mijn ziel. En ik heb alles aan u verteld, alles aan u opgebiecht. En nou leun ik en ik steun op u. Geloof, dat is je handen op Jezus leggen. En amen op zijn offer zeggen. Ja. Mijn zonden zijn onder het bloed. Want zijn wonden hebben mijn zonden geboet. En dan het laatste, gemeente. Daar ga ik mee eindigen. Ik heb het gehad over door zijn bloed. Ik heb het gehad over naar van mijn misdaden. En nu ten derde naar de rijkdom van zijn genade. Ook dat is alweer zo'n heerlijk iets, hè? De rijkdom van zijn genade. Word daar dan nog warm van? Ik vind het zo mooi, die Efezebrief. Dat de uitbundigheid, de volheid, die komt zo in deze brief naar voren. De Romeinenbrief is prachtig, hoor. Maar Efeze, daar gaat het voor mij bovenuit. Hier, in hoofdstuk vers 6. Er wordt gesproken over de heerlijkheid van zijn genade. In onze tekst wordt gesproken over de rijkdom van zijn genade. In hoofdstuk 2 vers 7 wordt gesproken over de uitnemende rijkdom van zijn genade. In hoofdstuk 3 vers 8 wordt gesproken over de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Voelt u de grootheid, de veelheid, de volheid, dat overvloed? En nou heeft God de Vader gegeven naar de rijkdom van zijn genade. Niet uit de rijkdom van zijn genade, maar naar de rijkdom van zijn genade. Dat is een verschil. Als je geeft uit de rijkdom. Ik zie een rijke man, een miljonair. En die heeft een geweldig vermogen. En hij ziet daar ergens een bedelaar. En hij pakt zijn portemonnee. En alsjeblieft, dan geef hem een fooitje. Dat is geven uit de rijkdom van zijn genade. Maar als die rijke man, die multimiljonair, geeft naar de rijkdom van zijn genade, dan geeft hij overeenkomstig het vele wat hij heeft, dan geeft hij een fooitje, dan geeft hij een ton. En zo geeft God niet naar onze behoeften wat we nodig hebben, maar hij geeft niet naar onze behoeften. Heb jij 3000 euro? Krijg van mij 3000 euro. Dan geef je naar iemands behoefte. Hij geeft naar de rijkdom van zijn genade. Ik hoop dat, dat u begrijpt wat ik daarmee wil zeggen. Dat is dus van zijn kant is dat overvloedig, mild, royaal. Koninklijk. Naar de rijkdom van zijn genade. Het is pure genade. God zijn zoon gaf. Het is pure genade dat de Heer Jezus zijn bloed en zijn leven gaf. Het is ook pure genade dat ik daarin mag delen, ook dat. Het is naar de rijkdom van zijn genade dat die vergeving volledig is, volkomen, voor altijd, in alles wat ik heb misdreven. Al wat ik heb misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Voor altijd rijkdom. Rijkdom heeft te maken met die vader van die verloren zoon. Die naar die jongen toe ging. Toen hij eraan kwam, niet bleef wachten, jongen. Nou moet je eens wachten dat jij de laatste stap naar mij toe hebt gezet. Maar die hem al tegemoet rende met zijn oude benen. En hem om zijn hals viel en hem kuste. Innig kuste. Dat is de rijkdom van zijn genade. En hem niet tot huurling maakte. Hij zei, jij bent mijn kind. De rijkdom van zijn genade. Goud en zilver. Een volle korf. Een overstromende bron. Schatten van heil. Nou, voor het avondmaal toegepast, daar ga ik me eindigen. Naar de rijkdom van zijn genade. Leg nou niet het accent als u nog één keer deze tekst leest. Leg dan niet het accent hier op die misdaden van u. Ja, die zijn er. En die zijn afschuwelijk. Daarvoor moest dat zondoffer sterven. Daarom moest die zondebok worden weggestuurd tot in de godverlatenheid. Maar leg nou het accent eens op dat bloed van die geliefde. Dat reinigt witter dan de sneeuw. Leg nou eens het accent op die volle, heerlijke, vrije, milde, royale vergeving. Die er altijd is geweest, daar is het te halen. En leg nou eens het accent op de rijkdom van zijn genade. Voor hongerigen is er overvloed van brood. En voor dorstig is er een overvloeiende beker. En voor armen zijn er goederen van heil. En die volheid, daarmee wil de Heer je nou nader lokken. Er gaat een wekroep van die rijkdom uit. Namelijk, o alle gedorstige, kom tot de wateren. En heb je nou geen geld, komt, koopt en eet, want er is genoeg. Raakt dat uw hart? Brengt dat u in beweging? Dominee Jan Scharp, die heeft het zo gezegd. Dominee Rotterdam, 19e eeuw. Ook in Rotterdam overleden trouwens, Jan Scharp. Hij heeft het in één vers zo samengevat. Samenvatting van de preek. Dit. Ik geloof de schuldvergeving. Enkel om des middelaars bloed. En in mijn eigen werk geen waarde. Vind ik ook geen rust voor mijn gemoed. Alles is genade. Hoe strafschuldig ik ook zij. Ja, mijn vader, ik geloof, al mijn schuld vergeeft gij mij. Amen.